Daarna volgt de schriftlezing uit twee gedeelten uit het Nieuwe Testament vanmiddag. Het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 12, de versen 20 tot en met 28. En de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 11.
En er waren sommige Grieken uit degenen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij, en waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze wereld, in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende: En ik heb hem verheerlijkt en zal hem wederom verheerlijken. Romeinen 6, vers 1 tot en met 11. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de gerechtigheid te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo wij ook in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Want die gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere.
Vanmiddag is aan de orde, gemeente, zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus. De vragen en antwoorden 40 tot en met 44. Zondag 16, daar wordt gevraagd: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonden betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar: nedergedaald ter helle, opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij en mij ganselijk vertroost dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in het bijzonder aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Gemeente, vanmiddag gaat het over de dood. En dat is op zichzelf natuurlijk een somber thema. Als we bedenken dat wij zelf eens moeten sterven. Als we denken aan geliefden die we moesten afstaan aan de dood. En het gemis van wie we misschien juist vanmiddag wel heel bijzonder voelen. En toch, misschien heb jij ook wel van nabij een sterven mogen meemaken. Waarbij je dacht, ik zou met hem, met haar wel willen meereizen. Omdat het goed was. En als we vanmiddag stilstaan bij de dood, en dan met name de dood van de Heere Jezus Christus, dan gaat het daar om. Hoe zal het goed zijn als wij eens sterven moeten? Het zal enkel goed zijn wanneer we delen mogen in de vrucht van de dood van Jezus Christus. En dat kan ook. Daarover gaat het vanmiddag. Christus dood. We letten op vier dingen. Christus dood in de eerste plaats verlost van de dood. Ten tweede heiligt het graf. Ten derde kruisigt mijn oude mens. Ten vierde troost mij in aanvechting. Christus dood. Verlost van de dood. Heiligt het graf. Kruisigt mijn oude mens. En troost mij in aanvechting. Je begint bij die vraag. Waarom moest Christus tot in de dood zich vernederen? In de dood. Waarom moest het tot het uiterste gaan? Waarom was het niet voldoende dat hij leed? Waarom moest hij ook sterven? Maar gemeente, het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig. Christus moest echt de dood in. Om zondaren die echt in de dood liggen, te bevrijden. Anders werden we nog niet verlost van de dood. En daarom is het, gemeente, dat de Heere Jezus Christus deze weg helemaal tot het einde toe moest gaan en ook wilde gaan. Om zondaren die van zichzelf dood zijn in de zonden en in de misdaden te redden. En daar zit direct al iets bemoedigends in. Want zelfs al ben je vanmiddag iemand of u die ver bij de Heere vandaan leeft of die het moet zeggen, nog dood in de zonden en in de misdaden, dan is er hoop. Want Jezus Christus is de dood binnengegaan. Hij is er ook weer uitgekomen. Hij is opgestaan. Maar hij is de dood binnengegaan. Kunnen we ons een beetje indenken, gemeente, wat dat voor hem geweest moet zijn. En wat een geweldige liefde hij gehad moet hebben en nog heeft tot de zijne, dat hij dat wilde doen. Denk je maar eens in hoe je zelf staat tegenover de dood. En als je beseft dat je eens sterven moet. Wat een angstaanjagende realiteit kan dat zijn. En dan de Heere Jezus Christus. Hij moest niet sterven. Hij koos ervoor. Hij koos ervoor om mensen die zijn vijanden waren, mensen die naar hem niet vroegen, op te zoeken en te bevrijden. Wat een geweldige liefde moet het zijn geweest en is het nog. De dood is voor ons al erg, terwijl wij midden in de dood liggen. Hoe moet het dan voor de levende zijn? Het antwoord zegt, uit de catechismus antwoord 40, het kon niet anders. Het moest. En daar heeft zelfs de Heere Jezus Christus nog mee geworsteld in Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar het moest, het kon niet anders. De enige weg om zondaren die zich de dood hadden waard gemaakt te bevrijden, was dat hij zelf de dood inging. We hebben het gelezen uit Johannes 12. Als het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, dan draagt het geen vrucht. Maar als het in de aarde valt en sterft, dan draagt het veel vrucht. Het moest, waarom? Het antwoord zegt, vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God. Ja, want de Heere ziet de zonde nooit door de vingers. Er moest voor de zonde betaald worden. Maar de Heere heeft zelf ook het middel willen schenken in de zending van zijn Zoon in deze wereld. Kunt u, en ik vraag het nog maar een keer, want het gaat over liefde vanmiddag. Kunt u begrijpen wat een liefde daarachter zit? De Vader die zijn Zoon geeft, voor wie hebt u uw eigen kind over? De Vader die zijn Zoon geeft voor zondaar, voor vijanden. De Zoon die gewillig de weg gaat tot in de dood om vijanden met God te verzoenen. Mensen die het zelf hadden verdiend, want de Heere had het gezegd. Al in het paradijs, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En de apostel Paulus zegt in Romeinen 6, de bezoldiging, het loon van de zonde is de dood. En daar gaat niks van af. Maar naar Gods gerechtigheid en waarheid zendt hij zijn Zoon. En waarom helpt dat dan? Waarom helpt dan de zending van de Zoon van God tot in de dood toe voor zondaren die in de dood liggen? Waarom? Omdat hij de plaats inneemt. Hij is de plaatsbekledende borg. Dat wil zeggen, hij neemt de plaats in van een zondaar. Hij neemt mijn dood. Hij neemt mijn schuld. Hij neemt mijn ongerechtigheid. Alles op zich. En hij sterft eraan. Opdat ik van hem zou ontvangen zijn gerechtigheid, zijn genade, zijn leven. En ik zou leven tot in eeuwigheid. Ziet u, de Heere handelt naar zijn recht. Daar gaat dit antwoord over. Maar de Heere handelt ook naar zijn liefde. Wat een liefde van de Vader. Wat een liefde van deze Zoon. Hij is de borg. En gemeente, als er iemand is die zich afvraagt, is er nou voor mij plaats bij de Heere? Zie dan op de gekruisigde Heere Jezus Christus. En weet het, zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Zelfs tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Maar eeuwig leven zou hebben. Want dat is het eerste. En dat houden we dan maar een beetje kort. Jezus Christus, door zijn dood, verlost van de dood. Het tweede, hij heiligt ook het graf. Dus die vraag, waarom is hij nou begraven? En dan luidt het antwoord om te bewijzen dat hij echt gestorven is. Ja, dat is het ook. Bewijs van zijn dood. Telkens opnieuw zijn er mensen opgestaan en die hebben gezegd, hij is niet echt gestorven, het was een vorm van schijndood en daarom is hij ook niet echt opgestaan. Maar zo haal je eigenlijk de hele kern uit het evangelie weg, gemeente. Hij is echt gestorven. Hij is ook echt begraven. De evangeliën noemen als bewijs van de echte dood van de Heere Jezus dat er een speer in zijn zij werd gestoken. En er kwam water en bloed uit. Teken dat hij echt gestorven was. En de begrafenis van de Heere Jezus leert dat ook. En toch, die leert nog iets meer. En dan kunnen we op grond van de schrift zelfs nog wat toevoegen aan wat de catechismus hier zegt. Want Christus heeft door begraven te worden ook het graf geheiligd. Ik bedoel dit. Hij heeft ook het laatste willen volbrengen. De De Heer Jezus was een zaligmaker en is een zaligmaker niet enkel van de wieg tot aan het graf. Maar de Heer Jezus Christus is een zaligmaker geweest van de wieg, de kribbe, tot en met het graf. Hij is zelfs ook begraven geweest. En gemeente, dat is een onderdeel geweest van zijn vernedering. Want laten we daarover heel eerlijk spreken met elkaar vanmiddag. Als een mens begraven wordt, dan is dat een vernedering. Letterlijk en figuurlijk. Een vernedering van die mens, hoe sterk hij of zij ook geweest is, wat hij of zij ook allemaal gepresteerd heeft, wat er ook te zeggen is over die mens, maar uiteindelijk, wat is de mens? Stof zijt gij en tot stof zult gij weerkeren. Mensen kunnen heel wat lijken, maar uiteindelijk loopt het hierop uit met ons mensen. Een vernedering, gemeente, en dat moeten we er altijd in zien. Uiteindelijk is er niet zoiets als een natuurlijke dood. Mensen zeggen de dood hoort bij het leven. In het begin was het zo niet. Graven zijn er in deze wereld sinds de zondeval. En elk graf predikt het uiteindelijk. Het loon op de zonde is de dood. Maar nu, Jezus Christus is in het graf geweest. Hij is begraven geweest. En gemeente, zo is het graf geheiligd. Hij is in het graf geweest ook om daar in dat graf aan te tonen dat hij sterker is dan de machten van de dood. Hij is in een graf gelegd dat uiteindelijk het laatste niet was, maar waaruit hij opstond en het leven aan het licht heeft gebracht. En daarom, gemeente, is het graf het einde niet meer. Maar is het wel terecht als we van een begraafplaats spreken van de dodenakker? Daar worden lichamen gezaaid in verderfelijkheid. Met het oog op de opstanding in onverderfelijkheid. Het graf is het laatste niet meer. En ziet u, gemeente, dat hierdoor en door Christus opstanding de dood van karakter is veranderd. Zeker, de dood blijft de laatste vijand. En ze hoort nooit gewoon bij het leven. En het blijft iets ontzagwekkends. Maar uiteindelijk, voor Gods kinderen is de dood een overwonnen vijand. En daarom kan Paulus in dat machtige hoofdstuk van de opstanding, 1 Korinthe 15... als ze waren de dood in het gelaat uitlachen en zeggen: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Die is er niet. Want door de dood van Jezus Christus is de dood gedood. En daarom, als Gods kind sterft, dan is dat geen betaling voor de zonde, maar een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat een verschil, gemeente. Wat een verschil als je sterft. Of het inderdaad is, het loon op de zonde is de dood. Of inderdaad het graf verkondigt: hier ligt de mens die geleefd heeft zonder God. Of dat het zo mag zijn, dat er een lichaam is gezaaid. Een verderfelijk, vergankelijk lichaam. Maar dat wordt gezaaid en dat eens opgewekt zal worden in heerlijkheid door de Heer Jezus Christus. Om altijd bij Hem te zijn. Hoe is het voor u? Voor jou en voor mij? Is het inderdaad een afsterven van de zonde? Dat is wat, gemeente. Als je zo sterven mag. Nooit meer zondigen. De zonde gaat mee het graf in, maar komt nooit met het graf uit. Gaat niet mee de hemel in. Nooit meer de Heere verdriet doen. Nooit meer dat knagende geweten als je weer wat verkeerds hebt gezegd, gedaan. Iets niet hebt gedaan wat je wel moest doen. Als je hart nog zo half voor de Heere is, nooit meer. Een afsterven van de zonde. En een doorgang naar het eeuwige leven. Dan is de dood niet meer een muur waarop je stuk loopt, letterlijk. Maar dan is het een deur. En achter die deur wacht de Heere Jezus Christus. Zeker dan kan het benauwd zijn, en ook voor Gods kinderen kan dat zo zijn. En als u thuis de Christenreis van Bunyan in de kast hebt staan, lezen ze het laatste gedeelte ervan. Als hij de doodsjordaan over moet en als het moeilijk wordt en hij haast dreigt te verdrinken, maar het de hoop is die hem naar de overkant draagt. En hij de stad binnenkomt en alle klokken van de stad tegelijk luiden als een welkom voor de vermoeide pelgrim. Uiteindelijk, gemeente, de Satan heeft veel macht en hij kan je aanvechten. En de zonde kan nog zich laten gelden in je leven op een vreselijke manier. Maar als je de Heere kennen mag, weet dan, de Satan is overwonnen. De dood is overwonnen. En hij moet eens zijn prooi loslaten en laten gaan in het eeuwige leven. Gemeente, in dat licht is de dood niet enkel een verlies. Oh, het is een verlies als je geliefde moet verliezen aan de dood, jazeker. Maar als je zelf sterven moet en dan op deze manier, dan is het nog winst ook. Zo laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, Shum Simeon. En de apostel Paulus, hij ziet er naar uit op een bepaalde manier. Hij zegt ontbonden te zijn en met Christus te zijn is verreweg het beste. Gemeente, zo kun je ook sterven. Hoe zou je anders moeten sterven? De wereld weet niet hoe het moet. Jongeren in de kerk, misschien denk je, het gaat vanmiddag over de dood en ik hoop dat dat voor mij nog een eind weg is. We weten het niet. Oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen sterven. Maar dan nog, bedenk het. De wereld heeft je in elke levensfase van alles te bieden. Echt waar. Als je jong bent en als je ouder wordt en ook als je oud bent. Maar de wereld staat volstrekt met lege handen als je sterven moet. Dan moet je alles achterlaten. Maar gezegend die mens die in Christus geborgen is. Want die moet aan deze kant inderdaad alles achterlaten. Om aan de andere kant van de dood alles te winnen. Is dat geen troost, gemeente? Is het niet erg als je deze troost nog mist? Hoeveel van ons zijn er die, als we het nou vanmiddag aan elkaar zouden vragen, van hoe is het nu? Als het inderdaad op ons afkomt, die aangrijpende werkelijkheid van de twee wegen en de tweeërlei toekomst. Of ondergang, of eeuwig leven. En als we zouden vragen, hoe is het nu? Hoeveel zouden er onder ons zijn die het moeten zeggen, ik weet het niet. Ik weet het niet. En gemeente, als je het niet weet, dat is één ding. Maar als je het daarbij uithoudt, dat is erg. Als deze Heere Jezus Christus je wordt verkondigd. Hij die de dood is ingegaan. Hij die in het graf is geweest. En die hel en dood en graf heeft overwonnen. Zouden we dan niet de toevlucht nemen tot deze Heere Jezus Christus? Laat me dat terzijde op wijze gemeente. Ik neem eigenlijk wel aan dat dat min of meer bekend is. Dat de Heere Jezus in een graf is gelegd en het graf geheiligd heeft, dat betekent ook dat we kritisch moeten staan tegenover alle vormen van lijkverbranding en crematie. Eigenlijk is dat een heidens ritueel. De heidenen deden dat. En tegenwoordig komt het er nog wel eens uit voort dat mensen ja, eigenlijk alles willen ontlopen. En als ik dan helemaal word verbrand, dan vindt niemand mij meer. Gods woord zegt dat de Heere op die grote dag allen zal opwekken. Wij weten niet hoe, gemeente, maar Hij zal het doen. En de weg die de Schrift ons wijst, is de weg van het begraven. Het toevertrouwen aan de schoot van de aarde. In de verwachting dat als deze aarde wordt vernieuwd, en dat zal ze eens worden, dat ook de doden zullen opstaan. Tot eeuwig heil of tot eeuwig onheil. Wel, en dan komen we in de derde plaats bij vraag en antwoord 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt? Wat heeft het voor meer nut dat hij aan het kruis gestorven is? Nou, hier gaat het om het nut niet alleen voor het sterven, dat hebben we nu gezien, maar ook het nut voor het leven. Christus dood heeft nut voor het leven hier en nu. Niet enkel als je sterven moet. En het is goed, gemeente, om dat onder ogen te zien. Want ik denk dat als ik het nou zou vragen vanmiddag aan u, aan jou, dat iedereen hier uiteindelijk wel in de Heere wil sterven. Maar als je dat zou zeggen, dan moet je eigenlijk ook zeggen, dan wil ik nu ook met de Heere leven. Want dat ligt geheel en al in elkaars verlengde. En daar spreekt de catechismus over het nut van de kruisiging van de Heere Jezus Christus. In de kruisiging van Jezus Christus wordt mijn oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven. De oude mens, de meeste van ons zullen met dat spraakgebruik vertrouwd zijn. Dat is de taal van de twee mens die een christen is. Een christen is nog de oude mens, dat wil zeggen mijn oude ik, mijn oude onbekeerlijke, onbekeerbare ik. Dat blijft tot de laatste snik toe tegenover de nieuwe mens. Dat is het willen leven voor de Heere, hem liefhebben en in zijn wegen willen gaan. Nu over die oude mens die niet wil, niet bekeerd wil worden, zich blijft verzetten, gaat het hier. En let wel, gemeente, die oude mens, dat is niet een stukje van de Christen. Niet een klein onderdeel. Maar die oude mens, dat ben ik zelf ook nog helemaal. Helaas. Helaas. Ben ik ook nog die oude mens. Maar die oude mens moet sterven. En die oude mens zal sterven. Hij is ten dode opgeschreven. Dat is de boodschap van de catechismus hier. Aan het kruis van Christus is mijn oude mens mee gekruisigd. Want ja, hoe overwint Gods kind de zonde? Hoe strijdt Gods kind tegen de zonde? In eigen kracht? Dat je jezelf nog eens even flink aanpakt en zegt, nou ga ik het goed doen. Nou, en dan? Lukt het dan? Vaak niet. Daarom staat hier dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd wordt en sterft en begraven wordt. En dat is schaamde, gemeente. Zo staat het hier. Dat is eigenlijk het leven van de christen. Mijn oude mens wordt door zijn kracht gekruisigd en begraven. U voelt wel aan, denk ik, dat de catechismus zich hier verzet tegen die gedachte die je ook in onze tijden nog wel eens tegenkomt. Van mensen die zeggen dat je als christen eigenlijk een soort zondevrij leven kunt. Dat je in een soort overwinningsleven kunt geraken waar je eigenlijk niet of nauwelijks meer zondigt. Nou, dat is wel een heel optimistische visie, gemeente. Begrijp me goed, er is nooit een excuus om te zondigen. Maar de realiteit is, hier komt nog vlees en wereld bij. En wat is die oude mens nog taai? En wat is het zo dat hoe langer, hoe meer je de Heere leert kennen, hoe meer je ook ziet dat je inderdaad die oude mens nog bent. En dat je soms na tientallen jaren het bij jezelf moet zien. Nou dacht ik dat ik van die zonde verlost was, maar nog weer niet. En gemeente, dan is het een zaak van zijn kracht. Door zijn geest. Nee, dat schakelt me niet uit. Dat schakelt me in. Maar dat is de weg van het gebed. Hoe wordt de zonde overwonnen? In de weg van het gebed. Niet dat ik de mouwen opstroop en dat ik zeg, nou zal ik het eens. Nee. Maar dat ik de handen naar de Heere uitstrek en zeg, Heere, wilt u me bevrijden van de macht van de zon? Van die zondige gedachten, van die zondige begeerte. En dat dagelijks sterven. Zodat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. De catechismus zegt dat heel precies. Betekent niet dat er nooit boze lusten meer zijn. Ze zijn er, gemeente, en op andere plaatsen zegt de catechismus het met zoveel woorden, dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Zondag 23 over de rechtvaardiging. Dat is een christen. Dat ik nog steeds, niet maar een beetje, maar tot alle boosheid geneigd ben. Maar, en dat is het verschil. Mijn boze lusten regeren niet meer. Want ik ben niet meer van mijzelf. Zondag 1. Maar ik ben van de Heere. En dan ben je nooit gearriveerd. Dan is het nooit zo dat je achterover kunt leunen en kunt zeggen, nou dan ben ik er. Nee, dan is het een dagelijkse strijd tegen de zonde. Tegen de boze lusten van mijn vlees. Dagelijks. Maar niet in eigen kracht, gelukkig niet. Maar door kracht die de Heere verleent. Leggen we inderdaad, gemeente, ook ijver aan de dag om daadwerkelijk tegen de zonde te strijden. En om mezelf tot een offerande der dankbaarheid op te offeren. Dat is de taal van Romeinen 12. Als u zegt, ik wil graag naar aanleiding van de preek nog eens wat lezen, leest u vanmiddag of vanavond Romeinen 12. Dat gij uw lichamen stelt tot een gode, welbehagelijke offerande. Een vertrouwde taal, gemeente. Maar een offer betekent wel, er wordt iets geofferd. Er wordt iets prijsgegeven. En een offer van dankbaarheid van heel mijn leven aan de Heere, dat betekent, ik geef mezelf prijs. Mijn oude mens moet eraan. Ik lever me geheel en al aan de Heere over. Waar wordt zo'n leven door gekenmerkt? Door de vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet wat wil ik, hè? Dat zijn we van nature, wat wil ik? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En opvallend, gemeente, dat dit gezegd wordt naar aanleiding van de dood van de Heere Jezus Christus. Mag ik het vanmiddag zo met elkaar verbinden? Dat offer van de dankbaarheid en de dood van de Heere Jezus Christus. Als je nou ziet dat Hij zichzelf voor jou gegeven heeft tot in de dood. Omdat hij je zo heeft lief gehad, al had je dat nooit verdiend. Zou je dan niet heel je leven voor hem schenken? Offeren. En gemeente, we leven in een tijd dat het hoe langer hoe meer duidelijk wordt dat wie als een waar christen leven wil te offeren heeft. Dan moet je misschien wel het respect van je vrienden offeren. Van je collega's. Moet je misschien wel heel veel van je tijd offeren om de Here te zoeken. En van je geld en van je aandacht en van al die dingen die je zo aardig vond. En ze gaan op het altaar voor de Here. Nogmaals, door zijn kracht. Want misschien weet u het ook wel. Wat kun je je vergissen als je... En vaak zie je dat bij mensen die de Here pas kennen en aan het begin van het geestelijke leven. Als je nou in eigen kracht probeert te strijden tegen de zonde. Dit kan niet meer en dat moet weg en op zichzelf is het wel goed gemeend. Het is goed. Maar dan kan er een moment komen dat je jezelf zo geweldig tegenvalt. Hè? En dat je denkt, ben ik dat nou? Ik dacht toch dat ik bezig was de zonde in mijn leven op te ruimen. En nu... Gemeente, dan heel eerlijk, ja, dat bent u. Dat bent u. Maar staar u daarop niet blind, maar zie nou ook eens wie de Heer Jezus Christus is. En dat Hij gekomen is om zulke zondaren zalig te maken. En dat brengt ons bij het vierde, waar we uitgebreid bij stilstaan. De nederdaling ter hel. Het is opvallend, gemeente, dat dat hier wordt genoemd in de apostolische geloofsbelijdenis. In de vroegste vormen van de apostolische geloofsbelijdenis komt het niet voor, de nederdaling ter hel. Het is ook opvallend dat het er staat, want wat vind je nu helemaal in de schrift over de nederdaling ter hel? En het is opvallend dat het er staat na het begraven worden van de Heere Jezus Christus. Hij is gekruisigd, gestorven, begraven en dan staat er nedergedaald ter hel. De Rooms-Katholieke Kerk en ook Luther meenden daarom dat het plaatsvond na het sterven. Zodat Christus aan de gelovigen van het Oude Testament, van de oude dag, zijn overwinning verkondigde. Of een soort triomftocht hield door dood en hel. Dan zou het dus de eerste trap van Christus' verhoging zijn. Maar Calvijn en anderen... die lezen dit zo niet als een historische volgorde. Maar die zeggen dat is eigenlijk een samenvatting. Van heel het lijden van de Heere Jezus Christus. Hij is gekruisigd, gestorven, begraven. Als je het nou wilt samenvatten. Hij is neergedaald tot in de hel. Tot in het allerdiepste, het allerergste. De hel, wat is de hel? Dat is die plek, gemeente, waar de Heere zijn gelaat geheel van je afwendt. Dat is het ergste wat er is. Veel mensen willen dat God nooit meer met hen te maken heeft. Maar het is het ergste wat er is. In dit leven is het, komt het zover nog niet bij mensen. Maar als de Heere je nou geheel verlaat, ja, dat is de hel. Jezus Christus is er geweest. In die duisternis op Golgotha. Toen de hel neerdaalde op de aarde. Toen zijn geliefde vader het gelaat van hem afwendde. En hij het zei, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was het diepste van het lijden, gemeente. Dat kun je haast in geen woorden vatten, onuitsprekelijk. Het was al begonnen bij de verzoeking in de woestijn, toen de Satan hem kwelde. Petrus, die een instrument was van de hel op de lijdensweg, en zei, Heere, u hoeft niet te lijden, maar met name aan het kruis, daar gaat het diepste, de nederdaling ter hel. En weer zeg ik, gemeente, en ik hoop dat u er niet moe van wordt vanmiddag. Maar het moet gezegd worden. Zie eens de liefde van de Heere Jezus Christus. Dat hij wilde gaan tot in het allerdiepste. Tot in het allerzwartste, allerdonkerste, allergodverlaterste. Opdat vanmiddag aan u en aan jou het evangelie verkondigd zou worden. Zou je die Heere niet lief hebben? Gemeente, het nut van de nederdaling ter hel ligt juist daar waar Gods kinderen worden aangevochten. Opdat ik, zegt de catechismus, in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. En mij ganselijk vertroost. Aanvechting. Dat is als de Satan op mij afkomt. Als de vurige pijlen van de hel op mij worden gericht. En als het in je hart opkomt. Wie denk je wel dat je bent? Dacht je dat de Heere naar jou zou omzien? Dacht je werkelijk dat als je sterven moet, dat het dan met jou goed zal zijn? En gemeente, weinigen kennen de Bijbel zo goed als de Satan. En hij kan je aanvechten met teksten uit het woord. Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. De hoogste aanvechting, kent u die? Dat het op je valt als het ware. En met klem op je afkomt. Ik heb geen deel bij God. Uiteindelijk ken ik de Heere niet en de Heere kent mij niet. En hij zal eens tegen mij zeggen: ga weg van mij, want ik heb je nooit gekend. En dan heb ik me voor altijd vergist en ben ik voor altijd buiten. Die aanvechting. Die vaak komt als je op je zwakst bent. Als je ziek bent. Lichamelijk of psychisch. Als je moe bent. Als je de dienst van de Heere staat in het ambt. En je hebt tegenslag na tegenslag gehad. En juist dan. Want de Satan kiest zijn momenten wel uit. Juist dan, die hoogste aanvechting. Beeld ik het me allemaal niet in. En wat als het allemaal niet waar blijkt te zijn. En dan? Hoe kom je daar ooit uit? Gemeente, de enige manier is zien op de Heere Jezus Christus. Die is neergedaald ter helle. Hij is er geweest. Hij is door zijn Vader verlaten. Zodat wie op hem ziet, als op de verhoogde slang in de woestijn. Zodat wie op hem ziet, nooit beschaamd zal worden. Zo staat het hier. Hè? Opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij. En mijn ganselijk, dat is geheel en al vertroost. Dat mijn Heere Jezus Christus mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Ja, zegt u, dat is nou net het moeilijke in die aanvechting. Dat je dat niet kunt, juist, daarom is die zo venijnig. Maar het is wel de enige manier om eruit te komen. Zien op hem. Hij die in de hel is geweest. En als ik op hem zie, dan mag ik het geloven. Daar zal ik niet komen. Vanwege de Heere Jezus Christus. Kent u die aanvechting, gemeente? Laat ik dat eerst mogen vragen. Je hoeft er echt niet naar te verlangen, echt niet. Maar als je nou nooit de aanvechting kent. Soms ontmoet je mensen en dan krijg je de indruk, ze hebben het altijd en ze zijn het nooit eens kwijt. Dat kan ook een schijn zijn die u ophoudt voor andere mensen, terwijl er van binnen wel wat anders leeft. Dat kan. Eenzaam is dat. Zou u er niet eens met iemand over spreken? Maar het kan ook zijn, gemeente, dat het een schijn is. De Satan zoekt alleen levend aas. En de Satan komt erop af. Als de Heere werkt met zijn aanvechting. Luther, die er wel van wist, Die zei, als je het christelijk leven wilt samenvatten, dat is gebed en meditatie over het woord van God. En dat is de aanvechting. Kennen we nog die aanvechting, gemeente? Dan ben je de strijd niet te boven, maar dan sta je er middenin. En als u hem kent, de aanvechting, kent u ook deze vertroosting. Dat is nodig. Gemeente, de aanvechting betekent toch niet dat je je er dan maar bij neer moet leggen, dat Gods kinderen vaak in het donker gaan. Gods kinderen zijn geschapen voor het licht. Wandelt als kinderen des lichts, schrijft de apostel Johannes. In de aanvechting moet ik, ja, zo staat het hier, mij vertroosten. Ja, maar dat kan ik toch helemaal niet, zegt iemand. Mij vertroosten. Hoe kun je nou jezelf vertroosten? Gemeente, ik kan mezelf enkel vertroosten door zijn kracht. Enkel als ik op hem zie. De Heer Jezus Christus zie en het dan oefenen mag door het geloof. Mijn Heere Jezus Christus. Ook dat wordt aangevochten, ja zeker. Wie denk je wel dat je bent, dat je zegt mijn. Maar als je op hem ziet, dan gaat het toch. Op de gekruisigde. Mijn Heere Jezus Christus. McChain zingt ervan. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood. Nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af. Zong een man die, hoe jong was hij toen hij overleed? 29. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Dat is de troost. Niet na de aanvechting alleen, maar in de aanvechting en in de nacht. Zelfs al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, nochtans is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Vermoeid kind van God, zou de Heere u vergeten? Zou de Heere u nou echt laten gaan? Als u nou vanmiddag het oog slaat op de Heere Jezus Christus en u roept hem aan, Heere Jezus Christus, help mij, zou hij u voorbij gaan? Of zou u de eerste zijn bij wie hij dat zou doen? Gemeente, de Heere ziet om naar degenen die hem aanroepen. En de Satan wil ons influisteren dat de Heere anders is en dat hij dat niet doet en dat het maar de vraag is of hij de gebeden verhoort. Maar de Heere Jezus Christus zegt het zelf. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. En zeker de Satan zit er steeds tussen te vroeten. Nee hoor, misschien. Of ja, probeer het maar. Misschien doet hij het wel. De Heere zegt, ik zal. Zo ging het vanmiddag over de dood, gemeente. Ernstig thema, maar toch niet alleen een somber thema. Juist in de kerk niet. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Hij heeft zelfs de hel overwonnen. En hij doet de toekomst open voor de zijnen. En eens als zijn grote dag komt, dan zal de dood voor altijd moeten zwijgen. En dan haalt hij al de zijnen thuis. Is dat geen troost? Als je een geliefde verloor aan de onverbiddelijke dood. Als het lichaam in de aarde gelegd wordt. Een lichaam van iemand die de Heere vreesde. Dat je het weten mag, Jezus Christus is in de groeven van de vertering geweest. En hij is opgestaan. O zeker, dan blijft de dood de laatste vijand. Maar een overwonnen vijand. Die de overwinning niet kan afwenden. En als je deze troost nou nog niet kent, vlucht dan tot de Heere Jezus Christus, voor het te laat is. Want dan moet ik heel eerlijk zeggen, dan heb je nog alles te vrezen van de dood. En dan is het terecht als je ervoor vreest. Maar laat dan Jezus Christus niet los, tenzij Hij u zegent. Eens komt die dag, kind van God, dat u Hem zult ontmoeten, die u zo heeft lief gehad. Dan zul je het weten. Hoeveel je je had moeten schamen, omdat je Hem zo vaak niet lief had. Wat moet je dan zeggen, als de boeken worden geopend? Als alles daar voor de hemelse rechter openbaar komt, wat je hebt gedacht en hebt gedaan en wat je hebt nagelaten, wat zul je dan zeggen? Jezus Christus is mijn enige hoop. Zijn bloed kocht mij. En daarom is alle zonde tot in eeuwigheid weggedaan. Wat een aansporing om die Here te zoeken, te dienen, voor zijn aangezicht te leven, me voor hem op te offeren, tot de dag komt dat we hem zullen zien zoals hij is. Amen.